Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Sì! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Che ci fa abbracciare! Che
abbracciami,
ci fa sognare!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Ja, het is maandagavond, 7:53 om precies te zijn. Wanneer je dit hoort is het alweer dinsdag, dan is de podcast namelijk online gekomen. Maar wij gaan nu alvast terugblikken op de Italiaanse week. Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf Willem Haak. We zitten er weer klaar voor. Ja, het was een prima weekend hè Wes, heb je genoten?
Het was een zeer prima weekend. Natuurlijk, ja, we hebben vorige week natuurlijk een paar mooie voorbeschouwingen ook een beetje gedaan natuurlijk op de wedstrijd. Ja, toch de topper tussen Napoli en Milan.
Ja.
Juve wat dichterbij kwam, wat Inter wat natuurlijk vorige weken eigenlijk heel veel kansen kreeg, maar niet scoorde. Mm-hmm, dus ja, we hadden natuurlijk een mooie uitzicht voor op dit weekend.
Heb je veel gezien?
Ik heb wel veel gezien inderdaad. Ja. Ik heb echt zoveel mogelijk proberen te kijken. En sommige voorspellingen van ons zijn wel een beetje uitgekomen. Andere dan weer niet. Maar
nee, maar dat hebben we al seizoenen al. Hè, dat we deze podcast maken, hebben we soms hele goede voorspellingen. Soms kraken we iemand af en dan is diegene de volgende wedstrijd opeens heel goed, maakt hij een hattrick.
Ja, dat is het Lo Stadio effect.
Ja,
dat,
precies.
Daar hebben wij patent op.
Met Soriano van Bologna is dat volgens mij het ergst geweest. Dat die door ons werd afgekraakt aan het begin van het seizoen. En dan vervolgens maakte die er bijna 2 per wedstrijd. Eindigde die op 15 plus dat jaar. En met Leao natuurlijk. Hè? Nog misschien wel het beste voorbeeld, of niet?
Ja, zeker.
Ik heb ook veel gezien. Vorige week was het iets minder het geval. Dit weekend het tussen alles heen kunnen plannen. Ik ben ook een beetje verslaafd aan een serie, namelijk Station 11. Maar dan kon ik mooi een beetje switchen tussen die serie en de Serie A-potjes. En dat was wel lekker, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dan kan je het mooi met elkaar afwisselen. En dan geniet je ook meer van die wedstrijdjes. Laten we beginnen bij de topper van het weekend, denk ik. Napoli-Milan. Zondagavond gespeeld. Was een lange aanloop naartoe. De Italiaanse media was er heel veel aandacht voor. En terecht ook negatieve aandacht. Want Mediaset kwam met een racistisch plaatje waarbij Leao en Kessié als een soort butler werden neergezet. Osimhen, ja. Ja, wat moeten we daar nou wel zeggen? Dat nog gebeurt nu is echt belachelijk. Maar dat is neergezet als butlers van de twee trainers.
Ja, nou, als kappers geloof ik, omdat ze natuurlijk allebei kaal zijn. Dus die werden dan voor de grap zo neergezet en dan kiezen ze die twee uit. Ja, ik snap aan de ene kant wel, we hebben volgens mij allebei op onze Twitter staan. Dus als je niet weet waar die over gaat,
nee,
dan
jij hebt
even,
hem staan. Dan moet je hem even
terugzoeken.
Precies, ik wil wel aandacht besteden aan zulke soort dingen. Alleen gebeurt het echt zo vaak. Dan hebben we het er liever in de podcast over. Dan
heb
ik op Twitter weer een obligaat tweetje waarin ik zeg, wat erg. En dat dan weer...
Nou goed, ik heb dat wel gedaan.
Ja. Nee, sorry voor deze beoordeling.
Nee, maar wat ik zeg, kijk, het is een cartoon. Dus ik snap wel natuurlijk dat het allemaal wat overdreven wordt. En het is gewoon heel ongelukkig dat je... Ja, het valt niet goed te praten natuurlijk ook. En het erg is gewoon... Ja, wat jij zegt, het gebeurt zo vaak. Je kijkt er bijna niet meer van op. En je ziet het dan weer voorbij komen. En denk van ja, het is gewoon weer zover. Dat is helaas is dat nog steeds gewoon een beetje de staat waarin Italië mentaal in ieder geval zit.
Maar er waren ook mooie voorbeschouwingen, moeten we zeggen. Want
jij bent groot fan van CBS, hè?
Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Zij besteden zoveel aandacht aan de Serie A. En daar heb ik gisteren ook even met Michael van Varenberg over geappt. De Belgische commentator. commentator van Eleven. En die zei, ja, die sturen zoveel mensen naar Italië en zo'n grote productie maken ze. Terwijl er ook daar niet heel veel mensen naar de Italiaanse competitie kijken. Maar het is ook prestige. En zij hebben nu een van hun mannetjes, Marco Messina, ook wel bekend van Italian Football TV, die kant op gestuurd. Die zit nu een maand in Italië, gaat naar gigantisch veel wedstrijden. En daardoor krijg je wel hele mooie filmpjes te zien rondom die wedstrijden. Ik zeg niet dat ik groot fan van die Marco zelf ben, maar wel van de creaties rondom zijn aanwezigheid daar. Want ja, hij maakt een filmpje met Decibel Bellini, de stadionspeaker. Hij gaat roeien met de algemeen directeur van Fiorentina. Ja, dat zijn dingetjes waar ik dan wel jaloers op ben. Jij niet? Als Italiaanse volger, als volger van het Italiaanse voetbal?
Ja, absoluut. Wij mogen ook wel een keer die kant op worden gestuurd, denk ik.
Dat lijkt me wel, toch? Dat lijkt me wel.
Het minste wat de mensen voor ons kunnen
precies.
doen.
Precies. En dan, oké, niet voor een maand, maar wel voor een weekendje of voor een week. Maar ja, hij krijgt ook overal een toegangsbewijs tot op het veld. Want ook bij Napoli Milan stond hij naast het veld en interviewde die matchwinner Olivier Giroud na afloop van de wedstrijd. Want het werd 0-1 voor Milan. In Nederland was men niet zo enthousiast over het niveau van de wedstrijd. Jij wel?
Nou, misschien je had er... Ja, kijk, het is lastig natuurlijk. Want het zijn ook wel twee... Ja, toch wel een beetje verschillende ploegen. Waarbij Napoli normaal gesproken toch wel de ploeg is die vaak het spel maakt. En Milan zeker recentelijk... lelijk ook kan winnen. Of tenminste laat zien dat ook mogelijk is. En dat doen ze heel goed natuurlijk. En ja, het niveau was misschien niet wat je zou verwachten van de nummer 1 tegen de nummer 2. Maar er zat natuurlijk wel heel veel spanning op. En dat was natuurlijk een van de dingen die ook juist in die voorbeschouwingen werd uitgemeten natuurlijk. En het mooie was natuurlijk ook dat Napoli in de aanloop naar die wedstrijd een soort... Ja, hoe noemden ze dat? Een pact had gesloten met de spelersgroep naar verluid. Dat ze dus tot het einde van het seizoen juist om die focus op de eventuele eerste Scudetto in mensenleven ongeveer te
sinds
houden.
Sinds 1990.
Dus niet te gaan praten over contractverlengingen of transfers en dat soort dingen. Allemaal een beetje buiten de media te houden. Of in ieder geval eigenlijk helemaal niet mee bezig te zijn. En het idee was dan kunnen we voor ons 100% focussen op de wedstrijd. Alleen dat ging wel eigenlijk direct fout. En Insigne die zei het ook na afloop van... dit zijn wel de momenten waarop je wil zorgen dat je herinnerd wordt. Alleen op deze manier gaat niemand ons onthouden natuurlijk.
Nou, ook omdat Insigne zelf een beetje karakterloos speelde. Hetzelfde gold voor Fabian Ruiz. Die allebei gewoon echt onzichtbaar waren. En Napoli heeft deze twee spelers echt absoluut nodig om te presteren tegen deze topteams. En dat hebben ze... Of tegen deze topteams in de Serie A, moet ik dan zeggen. En dat hebben ze niet gedaan dit jaar. Want ze hebben eigenlijk tegen nog geen enkel team uit de top 4 echt gepresteerd. Tegen Inter 1 keer verloren, 1 keer gelijk gespeeld. Bij Milan... Nou, trouwens, bij Milan wel gewonnen met 0-1. Maar dat was ook een lelijke wedstrijd. En dat zag je nu ook weer. Dat ze toch niet op hun best zijn tegen een sterke tegenstander. Ook weggespeeld door Barcelona in de Europa League. Is het dan een team waarvan je denkt... Ja, die zie je gisteren spelen. Oh, wat goed. Of wat slecht eigenlijk. En wat goed was Milan? Of gaat het niet zo erg dat die twee kanten op? Nou, slechte vraag, hè?
Ik denk, dat is een hele slechte vraag. Ja. Nee, maar goed, nee, dit is... daar kan je niet heel veel over zeggen, denk ik. Hetgene wat wel natuurlijk opvallend is, wat ik net ook zeg... dat natuurlijk juist dit was weer het moment voor Napoli. Ze stonden natuurlijk voor het eerst in een hele lange tijd... stonden ze weer eerste. En dan eigenlijk praktisch bij de eerste test die je dan krijgt als koploper... laat je dan zo weinig zien. En dat is natuurlijk vooral heel jammer voor de fans en voor iedereen in het stadion.
Was uitverkocht, hè?
Hele mooie sfeer. Ik hoorde dat ze van tevoren, het was helaas niet op tv te zien, geloof ik, dat ze Imagine allemaal aan het zingen waren. Het is natuurlijk een beetje cliché rondom alle... Ja, een beetje een verplicht nummertje is dat tegenwoordig natuurlijk.
Ja, maar
ze doen de slechte dingen die gebeuren. Maar goed, het was wel stijlvol.
Dat soort acties doen ze bij Napoli altijd heel, heel mooi, vind ik. Want... een van mijn mooiste momenten in de Serie A, los van het voetbal... is dat toen Pino Daniele was overleden, een bekende Napolitaanse zanger... dat het hele stadion zijn bekendste nummer zong. Napoli, mille colore. En dan het hele stadion met lichtjes en weet ik wat. En dat was echt, echt, echt het mooiste moment wat ik van de Napoli-fans heb gezien. En daar zijn ze daar qua sfeeracties en qua muzikale odes wel hartstikke goed in. Ik zag het wel op de Italiaanse televisie. Daar heb ik af en toe eventjes een streampje van aanstaan om de voorbeschouwing toch mee te pakken. En daar geniet je dan toch wel 100% van. Nou ja, de sfeer mocht niet baten, want eigenlijk was Milan de betere ploeg, hè?
Ja, zeker. En het was uiteindelijk nog een wonder misschien dat Giroud die bal binnentikte. Want als je, ja goed, je maag draaide toch een beetje om misschien toen je dat beeld zag van die, het was niet zo bedoeld natuurlijk, van Koulibaly.
Het was ook geen rood, toch?
Het was ook geen rood, maar als je zag op zo'n bepaald camerastandpunt, zag je nog net niet de binnenkant van zijn enkel.
Mm-hmm.
Maar dat zag er wel vrij heftig uit, hele diepe wond. Dat na afloop van de wedstrijd hinkte die ook richting de fans. Dat zag er niet heel soepel uit.
Wordt hard
toegezongen.
Dus
die zou ook wel eventjes iets langer buiten de lijnen staan misschien de komende weken. Maar gewoon goed, weer echt een typische spitsgoal natuurlijk, hè? Een beetje op zijn Inzaghi's eigenlijk.
Hetzelfde als tegen Inter.
Ja, en nu, ja goed, hij doet dan toch een beetje dat nummer 9 van Inzaghi's en de eer aan. Want het was volgens mij schot van Calabria uit een hoekschop, dacht ik. En ja, puntje van de schoen. Nou, hij heeft volgens mij hele grote schoenen.
Ja.
Ging erin en ja, verder, ja, ze zijn eigenlijk heel weinig in de problemen gebleven, gekomen. En dat is natuurlijk eigenlijk wel heel knap van Milan. Want wij zeggen natuurlijk ook al best wel een lange periode van, ja, op een gegeven moment moet dat bubbeltje toch gaan knappen, zou je zeggen. Want je ziet toch dat het misschien qua individuele kwaliteit niet het allerbeste is wat er in de Italië rondloopt.
Nee, absoluut.
Tactisch niet altijd even goed is, maar op de een of andere manier blijven ze het maar doen. Dus op een gegeven er gaat toch iets goed.
Vind je het tactisch zo slecht?
Ja, niet per se, maar je hebt toch ook zeker tegen die laatste paar wedstrijden natuurlijk tegen, wat was het, Salernitana 2-2 en Udinese 1-1. Dat zijn dan toch ook dingen dat je denkt, is het dan inderdaad mentaliteit dat waar het even niet goed gaat? Of is het dan toch tegen kleinere ploegen misschien wat moeilijker een plan te bedenken?
Energie ook, dat dan toch een beetje
ontbreekt,
denk ik. Ja,
dat is wel goed. Natuurlijk, je speelt natuurlijk ook veel wedstrijden nu weer in een korte periode, maar ja, er gaat toch duidelijk iets goed. En dat is denk ik heel veel veren in de reet van Pioli.
Ja, vooral verdedigend is het natuurlijk goed. Vooral verdedigend is het gewoon zo sterk. Ondanks dat Kjær er niet is. Ondanks dat Romagnoli vaak geblesseerd is. Staat het daar nog steeds zo goed wie er dan ook ontbreekt. Want nu stonden ze met Calabria, Kalulu, Tomori en Theo achterin. En ja, dat was echt misschien wel de linie die het best werkte tegen Napoli. Ik bedoel, Kalulu speelt altijd goed als hij moet spelen. Tomori zou ook bij Engeland in de basis moeten staan. Is misschien wel de beste centrale verdediger van de Serie A op dit moment. En hetzelfde geldt voor Theo Hernandez op linksback, die een van zijn beste wedstrijden van dit seizoen speelde. Ook irritant was, maar naast irritante acties vaak opstoomde en ook verdedigend steeds beter wordt. En daarachter heb je dan nog Maignan, die wanneer het moet ook optreedt. Dat deed hij ook een paar keer bij een schotje van Osimhen. En vanuit die defensieve organisatie lukt het Milan toch vaak om, ook al hebben ze het lastig, zich toch te herstellen en dan zelf een keer te scoren. Ja, nu hadden ze het niet eens zo lastig, maar kregen ze ook zelf niet veel kansen en maakte Giroud de 0-1 alsnog. Leao iets onzichtbaar, hè, deze wedstrijd.
Ja, je had wel het gevoel dat het toch een beetje van hem moest komen, zeker in de eerste helft. Dat hij eigenlijk praktisch de enige op het veld was waar echt wel, tenminste waar je het gevoel hebt dat er op ieder moment iets kan gebeuren. Alleen, ja, is volgens mij een paar keer is hij aan de rechterkant er langs gekomen en dan probeerde hij een voorzet te geven en die kwam dan uiteindelijk nergens terecht.
Toch weer zijn oude trekjes af en toe.
Ja, maar goed, kijk, het is natuurlijk ook niet dat Napoli een gatenkaas is achterin.
Nee,
die verdedigen over het algemeen ook vrij solide. Dus dat niet per se. Maar goed, en dan is het inderdaad wel mooi dat ook als dus je beste speler van de laatste weken niet helemaal thuis geeft, dat je dan toch via je rechtsback en de teen van je half geblesseerde spits zo'n belangrijke wedstrijd weer wint. En nu staan ze gewoon weer boven Napoli. En is toch weer een klein gaatje geslagen.
Absoluut. En dan merk je toch aan het opportunisme dat er vorige week was na de zegen van Napoli bij Lazio, dat het gelijk weer helemaal kantelt. Hè? Dat het gelijk is, Napoli staat nu nog maar 4 punten voor op Juventus. Ze geven het te vaak niet thuis. Nou, straks eindigen ze nog buiten die top 4. Zo snel zal het niet gaan. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze buiten de top 4 gaan. Nou, ja, toen zei ik dat een maand geleden, maar Ik dacht wel dat ze na die wedstrijd bij Lazio beter zouden zijn tegen Milan. En dat viel me toch een beetje tegen. Want wat ik al zei, Ruiz of Fabian, die vond ik niet zo goed. Ik vond Insigne toch weer afwezig, terwijl die tegen Lazio fantastisch was. En ook Osimhen, waar ik zelf echt wel een grote fan van ben, is super energiek, maar qua rendement is dat nog steeds niet goed genoeg, eerlijk gezegd. Want hij is absoluut een gevaarlijke man. Hij rent veel vooruit. Hij maakt loopacties die super slim zijn. Maar vaak is het dan daarna toch nog te druistig. En ja, dat zie je ook aan zijn cijfer. Staat nog steeds op 7 doelpunten. Als daar... als hij daar dubbele van had gestaan, op dubbele had gestaan, dan was Napoli al een stuk verder geweest. Ik denk dat dat ook had kunnen helpen tegen Milan. Dat hij toch net iets rustiger is en net iets beter onder controle heeft wat Osimhen aan het doen is. En dat mis ik bij hem nog wel te vaak, eerlijk gezegd.
En dat is natuurlijk ook wel opvallend dat hij op 7 staat. En volgens mij Mertens staat ook op 7, terwijl hij veel minder heeft gespeeld. En je ziet, ja, je zag toch al, want hij kwam volgens mij een kwartier voor tijd, werd hij nog ingebracht, Dries Mertens. En je ziet dan toch dat het voetbal wel weer beter wordt. Ja, Mertens is natuurlijk ook meer een verbindingsspeler dan echt een pure spits. Ondanks dat hij daar natuurlijk wel zijn beste seizoen misschien heeft gedraaid ooit onder Sarri.
Mm-hmm.
Maar goed, ja, dat zegt denk ik ook wel iets over, ja, misschien toch een beetje de vorm van Osimhen en zijn, hoe kun je dat noemen?
Druisigheid.
Hij lijkt ook gewoon tijdens die wedstrijd, lijkt hij met andere dingen bezig. Want hij is natuurlijk 2 keer is hij volgens mij tijdens een actie dat Orsato stond te kijken op de achtergrond met Theo half op de vuist gegaan. Ja, en dat zijn toch ook dingen die er zeker uit moeten. Want hij heeft natuurlijk begin, volgens mij de eerste wedstrijd van het seizoen, gaf hij toen, wie was dat? Daan Heijmans van Venezia volgens mij een tik. Ja. Ook tijdens een corner kreeg hij een rode kaart. Dat zijn toch dingen dat je denkt van je moet wel je kop erbij houden. Want ja, anders dan wordt het dus ook niks. En dan krijg je dit soort wedstrijden waarin hij echt al een goal had kunnen maken. Ja, absoluut. En hij had het verschil kunnen maken, want de kansen kreeg hij wel. Weliswaar niet heel groot, maar dat zijn dan toch wel zeker in dit soort topwedstrijden, dat zijn de momenten waarop je juist je kop erbij moet houden, zou je zeggen.
Hij is toch niet onverstoorbaar genoeg. Wat je bij veel andere spitsen wel ziet. En die dan wel de winnende maken. En dat zie je bij Osimhen te weinig. Iemand die ook onverstoorbaar is, is de scheidsrechter, hè? Orsato. Ik heb daar zoveel genoten. Dat eerste kwartier of die eerste 20 minuten was hij overal. Bij elke overtreding waarvoor die floot, rende die erop af om met de spelers te praten. Hij ging naar Pioli, hij ging naar Spalletti. Hij maakte er een mooie show van, hè?
Ja, het is natuurlijk, ja, je kan van hem vinden wat je van hem kan vinden. Maar ik moet zeggen, ik vind het echt wel een hele fijne scheidsrechter. Want het is in ieder geval iemand die,
Hij
houdt het kort. En dat is op zich ook wel soms ook wel lekker. Maar je hebt ook het gevoel dat soms, want ik denk dat beide ploegen, ook in die eerste paar minuten denk ik al, volgens mij was het Tomori op Osimhen, een tackle. En aan de andere kant was er ook iets dat je, ja, de gemiddelde Italiaanse scheidsrechter had hem misschien binnen 8 minuten al 2 keer op de stip gelegd. En dat is natuurlijk ook wel weer fijn aan dan toch misschien een wat ervarene Orsato, dat hij dat niet doet. En ook het feit dat akkefietje wat ik net zeg tussen Theo en Osimhen, iedere andere scheidsrechter had ertussen gestaan. Die was altijd helemaal uit de pan laten koken. Die had waarschijnlijk 2 gele of misschien 2 rode kaarten gegeven. En Orsato staat er gewoon bij en die ziet van ja, goed, we gaan lekker voetballen, jongens.
Precies, en door, weet je wel. Hij houdt het kort, maar wel net op een manier waarop je de wedstrijd wel de intensiteit laat hebben die die wedstrijd moet hebben ook.
Het was mooi. En ik zag ook van iemand die de wedstrijd ook zat te volgen. Die had dan, tenminste, die kon blijkbaar heel goed liplezen. Want die zei dat, of tenminste, die had getweet dat Orsato had gezegd, terwijl die in beeld was, questi vogliono farmi incazzare stasera. Ja. Dus deze gasten hebben gewoon zin om mij vanavond even over de hooi te laten te gaan.
Die kreeg ik ook door van Vincent, die ook een keer is aangeschoven. Ja, dat je dat zo ziet. En dan denk je ook, ja, dat willen ze ook. Ze willen je tot het randje brengen. En uiteindelijk lukt het Orsato toch vaak, niet altijd, maar wel vaak, om die wedstrijd goed onder controle te houden. Napoli verloor dus. Milan won 0-1. Staat nu eerste. Wel met een wedstrijd meer gespeeld dan de nummer 2. Want dat is Inter. Inter speelde vrijdagavond al. Even kort, denk ik. Want ze wonnen met 5-0 van de nummer laatst, Salernitana. Hoeven we niet te veel woorden aan vuil te maken. Wel iets om bij stil te staan is dat Lautaro Martinez ineens weer kon scoren. En het is een beetje het verhaal van de ketchupfles dan.
Ja, precies.
Als er één doelpunt uitkomt, dan volgen er gelijk snel meer. En dat zag je bij Lautaro opeens de rust weer hervonden. En dan maakt hij ineens een hat-trick. Ja,
nou goed, kijk, dit was toch wat ik net zei helemaal toen we begonnen. Dat we vorige week natuurlijk hebben gezien dat Inter eigenlijk tegen Sassuolo en tegen... Wat zat er nog tussen?
Tegen Sassuolo en tegen Genoa.
Tegen Genoa. En dat ze dus in die wedstrijd allebei heel veel kansen hebben gekregen. Expected goals heel hoog. Echt wel, ja, dat bijna een wonder was dat ze niet tot scoren kwamen. En dan zie je dan nu een wedstrijd later, dan vliegt alles er gelijk in. Want ja, ik denk 5-0 was nog vrij net misschien. Ik denk dat er nog wel meer in had gezeten. Nog een paar mooie dingen inderdaad. Ja, Dumfries wel uiteindelijk nog een assist op Zeko. Gosens ook volgens mij met zijn eerste of tweede balcontact een assist.
Ja.
En dan zie je dan toch weer dat Lautaro en Zeko, ondanks dat hij inderdaad de afgelopen paar wedstrijden dan niet scoorde en dat er dan toch zeker in de media weer een beetje vraagtekens bij worden gezet.
Wel terechte vraagtekens vind ik hoor trouwens. Eerlijk
ja,
gezegd.
Ja, natuurlijk. Maar ja, kijk, ik denk dat er bij iedere spits... Ik bedoel, als Mbappé straks 3 wedstrijden op rij niet scoort, krijg je dezelfde vraagtekens. En dan scoort je de wedstrijd daarna, dan maakt hij een hat-trick. Ja, het is, dat is natuurlijk ook wel een beetje het opportunistische, hoor. Maar...
Absoluut, maar het vraagteken bij hen twee, als zij samen spelen, is dat er te weinig snelheid gecombineerd is. En dat ze allebei in de bal komen. En dat is natuurlijk wel een beetje het geval. Tegen Salernitana moet je ook gewoon winnen thuis. Laten we eerlijk zijn.
Nee,
als ze daar niet... Salernitana kwam nog bijna voor. Maar dat konden ze net voorkomen.
En maar wat jij zegt inderdaad. Ik denk wel dat het heel afhankelijk is van de... ook de manier waarop de tegenstander Inter bestrijdt.
Absoluut.
Want het is natuurlijk wel zo. Als jij als tegenstander het voor elkaar krijgt om die vleugels van Inter dicht te houden. Dus als Dumfries en of Perisic of Gosens of ja, wie er
Darmian.
Nog meer staat. Of Darmian bijvoorbeeld. Als die onschadelijk worden gemaakt, dan moet je door het centrum. En dan mis je inderdaad wel bij Lautaro en Zeko misschien de diepgang en een beetje de snelheid om inderdaad ook op een andere manier dan via die zijkanten te scoren.
Je moet
en dan,
niet,
dan zijn die vraagtekens denk ik heel, heel legitiem. Alleen ja, zeker tegen de Salernitana, die werden aan alle kanten werden die overlopen. Want als je nu, zeker die volgens mij is die vijfde, dat was nog wel de ergste. Dat inderdaad Dumfries gewoon op de middenlijn al bijna niemand meer om zich heen heeft. Omdat ze met Salernitana allemaal achter zijn of naar voren zijn gegaan. Ja.
Je moet ook niet onderschatten hoe belangrijk Dumfries is voor dit Inter. Die is er echt enorm ingegroeid. En hij is vaak de enige optie om de bal toch lang diep te gooien. Of de bal toch te steken en de diepgang te zoeken. En dat biedt Dumfries heel erg. Kan Gosens ook gaan bieden aan de andere kant. Perisic is toch iemand die ook liever de bal aan de voeten heeft, denk ik. En die actie zelf maakt. Dus wat dat betreft ook wel interessant wat Gosens kan gaan toevoegen de komende periode. Is weer hard op weg om weer echt fit te zijn. Is nu nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Ook een eervolle vermelding voor Barella. Die was eigenlijk bij elke goal betrokken. Had heel veel mooie steekballetjes in huis. En eindelijk liet hij weer wat van zijn oude vorm zien. Dat is wel iets wat voor Inter hoopgevend is. Maar ook voor Italië, dat natuurlijk aan het eind van deze maand de play-off speelt richting het WK in Qatar van aankomend november, denk ik.
Ja.
Inter won dus met 5-0. En dan heb je de drie grootste titelkandidaten al gehad. Pakken we Juve daar ook maar direct even bij. Want die wordt toch overal genoemd als potentiële outsider. En dat is jouw specialiteit, Wes. Want jij hebt pijn aan je ogen, denk ik, elke week na het zien van die 90 minuten van jouw teampie.
Ja, dat is, het is lastig. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd mooi om te zien dat je club wint. Maar ja...
Ja, kijk, nee, dat is niet.
Nee, goed, kijk, wat je natuurlijk... this is what I signed up for, maar... Ja, het is. Ja, je kan er niet veel over zeggen. Het bijzonderste en het bizarste eigenlijk. Want ik zit dan ook zo'n wedstrijd te kijken. En uiteindelijk trek je hem dan met 1-0 over de streep. En het is nou niet dat je echt in bizarre verlegenheid bent gebracht. Dat je nou echt kans op puntverlies heel groot was. Maar je hebt toch ook wel echt het idee van: nou goed, die 1-0 ligt erin. We gaan gewoon echt niks meer doen. En dat. Ja, dat gaat je opbreken. Dat kan niet anders. Alleen het, ik snap gewoon niet dat het breekt ze dus blijkbaar niet op. Want
dat
ze zijn
toch
nu,
ziek?
Ze zijn nog steeds in die top 4. Ze zijn zelfs vaster in de top 4 dan de afgelopen weken. Ze komen steeds dichter bij die top 3. Dus het is volgens mij op dit moment de langste ongeslagen reeks van heel Europa. Ik snap er echt helemaal niks van.
Je vraagt gewoon heel erg af hoe. Want je ziet toch weer een paar kantjes van Spezia. Dan denk je, nou, hoe kan het nou niet? Hoe kan het nou dat die bal er nooit ingaat als Juve met één doelpunt voor staat? Want dat gebeurt gewoon niet.
Ja, goed, het was een paar weken geleden natuurlijk tegen zowel Atalanta als. Of nou, dat was in dat Juve dan terugkwam. Maar vooral Torino, tegen Torino. Ja. Dat ze natuurlijk wel dan die 1-0 weggaven. Maar. Ja, ik snap er echt helemaal niks van.
Ze wonnen wel met 1-0. Datzelfde deden ze ook in de Coppa Italia afgelopen woensdag. Waarbij Fiorentina de hele wedstrijd de betere ploeg was. Maar Juve toch weer op een of andere manier de bal erin kreeg en met 0-1 won. En toen kreeg ik ook de vraag van onze vaste luisteraar Flip. Geniet je dan nog wel van dit Juventus? Want ja, je wint nooit met een ruim verschil. Sterker nog, in de Serie A nog geen enkele keer met meer dan één doelpunt verschil. Het is vaak met de hakken over de sloot. Ook al, in ieder geval, scorebord technisch. Geniet je dan nog wel als jij achter de televisie zit en naar de Juve kijkt?
Nou, dat is wel een mooie vraag. Kijk, aan de ene kant, je hoopt natuurlijk altijd dat je ploeg wint. Dat is natuurlijk, ja, dat staat toch altijd op plek 1. Alleen goed, daarnaast wil je natuurlijk ook wel vermaakt worden, maar ik ben dan misschien zeker qua Italiaans voetbal ben ik dan echt wel van die Allegri school eigenlijk. Van uiteindelijk is het draait om de prijs en ik win liever 38 keer met 1-0 en dat je dan kampioen wordt. Dan dat je een paar keer fantastische wedstrijden speelt en dat heel de wereld over je schrijft. En dat je uiteindelijk tweede of derde wordt en overal naschrijft. Maar ja, om Flip te beantwoorden, het is inderdaad niet dat ik denk van nou yes, Juve, ik ga er even goed voor zitten. Ik pak de popcorn erbij, want het wordt weer echt een topduel. En dat, ja, dat is natuurlijk aan de ene kant wel jammer. Alleen je hebt gezien de poging die ze hebben gewaagd om dat toch een beetje er wel in te krijgen met Sarri en Pirlo is natuurlijk flink mislukt. Dus ja, nou ja, wat ik zeg, voor mijn plezier kijk ik niet naar Juve, maar ik kijk dan wel naar, weet ik, van Sassuolo of een Napoli of een Inter bij tijd en wijle. Want daar hou ik dan wat meer plezier uit, voetbaltechnisch gezien.
Maar we moeten ook niet vergeten dat dit hetgeen is waar Allegri voor is teruggehaald.
Ja, absoluut.
Ik bedoel, onder Sarri en onder Pirlo zou er mooi worden gevoetbald, maar werd er niet gewonnen. Onder Allegri wordt er nooit mooi gevoetbald. Dat werd ook niet toen ze de Champions League finale haalden. Dat was ook geen spectaculair Juventus. Maar je wint wel. Dus ja, als jij de beste club van Italië bent, historisch gezien, dan teken je denk ik altijd voor de overwinning en niet voor het mooie spel.
Ja, absoluut. En het enige wat mij dan wel een klein beetje frustreert, want ik zat nu volgens mij op via 11 zat ik te kijken. Maar goed, je hoort het ook heel vaak in Nederland via Ziggo op de Engelse bij het Engels commentaar. Dat er blijkbaar, ik weet ook niet waar dat vandaan komt, dat er nog steeds wordt gedacht dat omdat Juve is, of tenminste omdat Juve een grote topclub is, dat je dan iedere wedstrijd met 4 of 5-0 wint. Maar dat is natuurlijk sowieso een beetje vreemd. En dat hoor je iedere keer terug in het commentaar van nou, Juve weer niet gewonnen met 4-0. Dan denk ik van ja, maar ja, goed, wanneer hebben ze dat ooit wel gedaan in de wat is het, 120-jarige geschiedenis?
Maar het mag wel een keer.
Ja, natuurlijk, het mag wel. Maar ik vind het gek dat dus blijkbaar bij heel veel mensen een soort van, kijk, dat je dat bij Barcelona en bij Ajax en bij Bayern München verwacht. Oké, okay. Die hebben dat historisch vaker gedaan. Maar bij Juve is die verwachting er bij sommige mensen blijkbaar ook.
Maar als je tegen Spezia thuis speelt, mag je daar toch wel op hopen dat Juve iets meer laat zien dan een 1-0-7.
Ja, maar ja, gebaseerd op wat? Dat is meer mijn punt. Kijk, het is natuurlijk, je hebt een grote club tegen een kleine club. Je speelt thuis.
Gebaseerd op het krachtsverschil.
Je bent het aan je stand verplicht, daar niet van. Maar er is geen enkele basis natuurlijk om te suggereren van, hey, Juve gaat gewoon een paar wedstrijden in een seizoen met 3-4-0 winnen. Want
nee, omdat het Allegri is. Maar als jij met een normale trainer die iets meer wil dan met de Corto Muzo winnen.
Natuurlijk, maar zoek eens terug in de geschiedenis van de Juve trainers. Dat is toch nooit, die hebben toch nooit grote uitslagen geboekt?
Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Alleen ik denk wel, je speelt thuis tegen Spezia. Je bent de grootste club van Italië. Je speelt tegen een team dat echt wel een grote kans maakt om, nou ja, misschien dit jaar nog wel in de Serie A te blijven, maar binnenkort te degraderen. Dan zou ik als fan hopen dat ze iets meer doen dan na een 1-0 met de billen in de eigen goal.
Natuurlijk, maar kijk, dat bedoel ik niet. De hoop is er wel. Maar ik vind de verwachting gewoon gek, want ja, het is gewoon valse hoop. Je zit met Allegri en volgens mij hebben die, tenminste de enige grote uitslag die ze ooit hebben geboekt onder Allegri, was volgens mij een keer 7-0 tegen Atalanta of zo, dat een keer wel alles de goede kant op viel. En volgens mij heeft Khedira En volgens mij heeft Khedira nog een keer een hat-trick gemaakt tegen Udinese. Kun je nagaan. Maar goed, dat is het dan ook wel. Dus ja, 1-0 is gewoon 1-0. En dat is echt de Allegri-uitslag. En ja, zolang dat resultaat en punten oplevert, hoor je mij niet klagen.
Nee, kortom, we mogen het niet verwachten van Allegri.
Toch?
Nee, maar ik zou er wel op hopen als ik fan
hoop,
was.
Hoop
als,
wel. Als, kijk, niet.
Als Inter thuis tegen Salernitana speelt en met 1-0 wint, ben ik prima tevreden. Maar ja, met 5-0 is het toch wat leuker. Dan geniet je toch meer. Dan zit je achter de televisie en dan heb je af en toe zo'n... lekker zeg, wat een mooie actie. En dat is bij Juve nou niet echt het geval. En onder Allegri al helemaal niet. En ik kan me voorstellen dat je dat af en toe toch mist als supporter.
Nee, absoluut. Maar daarom kijk ik dan naar Sassuolo of naar iets anders. En nee, dan zie ik wel wat leuk voetbal.
Of naar Atalanta, dat speelde zaterdagavond al. Ik denk dat dat nog wel leuk is om even te kijken naar het speelschema. We hebben natuurlijk nog wel wat potjes te gaan. 10 voor sommige 11. Inter moet nog steeds het inhaalduel met Bologna spelen. Nog steeds geen datum voor die wedstrijd. Waarschijnlijk wordt dat in april ergens, omdat Inter er tegen Liverpool uitgaat in de Champions League. Als het allemaal normaal loopt en er geen wonder gaat gebeuren op Anfield. Maar als je die schema's naast elkaar legt, is het allemaal wel redelijk gelijkwaardig. Hè? Dan zou je niet nu, we gaan niet nu weer doen waarbij we iets doen waarbij we zeggen, oké, die gaat kampioen worden. Maar die schema's zijn wel redelijk gelijk. Hè? Of zou je zeggen dat een van die vier teams, als we Juve meenemen, het echt te slecht voor elkaar heeft?
Nee, ja, het valt denk ik allemaal wel mee. Tenminste, vanuit Juve oogpunt, dus ik over 2 weken denk ik tegen Inter.
3 april.
En dan volgens mij sluiten die dan af tegen Lazio en Fiorentina. Maar ja. Ik bedoel, volgens mij hebben inderdaad wat jij zegt, alle vier de ploegen spelen nog wel tegen 3 teams die dan toch nog wel van een wat hoger niveau zijn. Dus
ja, Napoli
daar valt
nog,
weinig
nog,
over te zeggen.
Napoli nog uit naar Verona en Atalanta ook nog thuis tegen Fiorentina en Roma. Inter moet nog naar Torino, nog naar Juventus en heeft het daarna wat makkelijker. Daar moeten we wel op letten, ook nog wel thuis tegen Roma. Milan heeft eigenlijk alle echt grote teams gehad. Nog wel thuis tegen Atalanta, uit naar Sassuolo op de laatste speeldag. En dan kijken we naar die laatste speeldag. En dan denk je, ja, misschien kan het dan wel gaan worden beslist. 22 mei. Als je je werk moet inplannen. Of als je nu leuke dingen moet gaan plannen. Of naar een festival gaat. Of weet ik wat. Zeg
het weekend
af,
even vrijhouden.
Zet die zondag in je agenda. Want het kan echt dat het dan gaat worden beslist. Zeker omdat die 3 teams bovenaan. Milan, Inter, Napoli. Elkaar echt niks toegeven tot nu toe. Tenminste, over het gehele seizoen wel. Maar telkens komen ze weer bij elkaar. Het zou me niet verbazen als dan de beslissing valt. Daaronder is de strijd ook nog niet gestreden. Roma moest eigenlijk winnen van Atalanta om toch nog een beetje zicht te houden op die top 4. En dat deden ze zaterdagavond. Vond ik een stuk beter dan de bezoekers. Creëerde redelijk wat kansen. Het was niet supergoed, maar wel goed genoeg om te winnen. Abraham maakte de 1-0. Mooie paas van Karsdorp. Assist van Zaniolo. En Abraham maakte hem af. Zijn 20e van het seizoen. En daar was jij natuurlijk blij mee. Tellen we die nog steeds niet?
Hij telt nog steeds niet mee. In de competitie zijn er nu 13. Hè? Dus
ja.
We hebben nog, wat is het, wedstrijdje of 11 te gaan voor Roma,
ja,
denk ik.
Voor Roma nog 10, ja.
Of nog 10. Ja, goed, hopen dat die laatste 7 er dan in gaan. Maar goed, nee. Ja, dat is wel een van de... Ja, toch wel misschien grootste verbeterpunten ook wel ten opzichte van vorig jaar. Als we dan toch al iets positiefs mogen zeggen over Roma. Dat ze natuurlijk met Abraham wel gewoon echt een vaste aanvalsleider hebben die punten oplevert. En dat is ook wel een van de dingen die Mourinho over het algemeen goed doet. Want daar zijn we volgens mij echt aflevering 1 dit seizoen mee begonnen.
Diego Milito.
Meestal spitsen onder Mourinho doen het wel heel aardig. En dat het feit dat hij nu inderdaad op dit moment van het seizoen al op 20 doelpunten staat in alle competities, is natuurlijk niet slecht voor een jongen die en voor het eerst in Italië zit en natuurlijk een volledig andere speelstijl opeens weer moet hanteren dan bij Chelsea.
Hij is beter dan Zeko. Of anders in ieder geval. Intenser, waardoor hij meer kan bijdragen aan het spel van dit Roma, denk ik. Of zou je dat niet zo zien?
Ja, als ik mag kiezen, zou ik ook wel voor Abraham gaan, maar ook natuurlijk deels door zijn leeftijd. Maar
ja.
Ja, het is gewoon inderdaad een hele fijne speler. En ook gewoon een goede jongen. Als je hem ook ziet in interviews. En we hebben ook wel eens natuurlijk Britten, Engelsmannen gehad in Italië. Die wat losser met de leefstijl omgingen.
Gascoigne als beste voorbeeld.
Bijvoorbeeld. Dus het is wel een verademing ook om hem te zien. En ja, nu staan opeens Atalanta en Rome ook weer gelijk. Wat natuurlijk ook wel vrij opvallend is als je ons hebt gehoord de rest van het
Precies, want als je ons het hele seizoen hoort praten, dan zijn we niet super enthousiast over Atalanta, maar wel af en toe dat we ze uitlichten en het hebben over bepaalde spelers die heel goed zijn. Koopmijners vooral natuurlijk, maar ook wel wat andere namen die opvallend spelen en het laten zien. Bij Roma zijn we toch veelal negatief. En die laten het toch nu wel redelijk zien. Het is niet opeens Hosanna. Maar ja, die Europa League plek, die vijfde plek, is wel gelijk in zicht. Tenminste, wat betreft onderling resultaat staan ze nu zelfs boven Atalanta. Wonnen ook al in Bergamo. Hoe gaan zij naar die wedstrijd tegen Vitesse toe van donderdag? Dan spelen ze natuurlijk in de Conference League in de achtste finales. Is dat een wedstrijd die ze met 0-4, 0-5 kunnen winnen? Of zit daar een stuntje in voor Vitesse, wat jou betreft?
Nou goed, jij bent volgens mij, wat is het, vanmiddag bij de Vitesse-podcast te gast geweest, toch? Of?
Ja, vorige week, ja. Ja. Ik word overal uitgenodigd.
Ongelooflijk, je bent echt een... maar ik heb je ook gisteravond, dat was tijdens volgens mij... Ja, dat was gisteravond toch, Napoli-Milan. Ik ben een beetje in de war met de dagen.
Ja, dat was gisteravond,
Maar dan kreeg ik ook inderdaad op 11, op de Belgische tv, kreeg ik jouw kop opeens weer te zien.
Eindelijk een keer van Willem af. En toen zet ik mijn televisie aan, dan komt hij daar weer tevoorschijn. Godver.
Niet te doen. Maar goed, de vraag, wat was... Conference League. Ja. Je zou zeggen inderdaad, als Roma met de vaste basis begint... dan is het wel gewoon echt een flinke mate groot voor Vitesse. Maar een van de dingen die we zeker dit seizoen hebben gezien... is dat het gewoon toch een beetje... en dat is altijd, of tenminste helaas heel vaak... bij Italiaanse teams in Europa... dat natuurlijk toch dat Europees voetbal niet heel erg veel... dat er niet heel erg veel waarde aan wordt gehecht. En dat zag natuurlijk eerder dit seizoen tegen Bodø Glimt.
Ja, toen ze natuurlijk echt
flink eraf gingen. Ik denk niet dat Vitesse kansloos is. Maar het zal gewoon vooral heel erg afhangen van de spelers. Maar ook vooral bovenal van de mentaliteit van die ploeg. Ik blijf het gewoon ieder seizoen zeggen. Het zou heel mooi zijn als er gewoon eindelijk weer een Italiaanse ploeg een Europese prijs pakt. Want dat is veel te lang geleden. En
ook al is het Conference League.
Ja, nee, tuurlijk. Maar je hebt toch nu zeker met zo'n loting. Als je tegen Vitesse met alle respect mag spelen. Dan moet je er toch gewoon voor gaan. Ja, in ieder geval Vitesse uitschakelen en dan... doorstomen tot die finale, toch?
Maar Roma kennende kan Vitesse ook stunten.
Ja, nee, maar dat is het, ja.
Kijk, ik denk persoonlijk dat Vitesse kans maakt. Maar aan de andere kant kan het ook zomaar 0-4, 0-5 worden. Want als Roma goed is, zijn ze echt veel te goed voor dit Vitesse. En dat zag je ook bij Vitesse, PSV en Ajax-Vitesse. Dat als er een enige vloeiende aanval tegenover ze staat... dat het wel gelijk heel hard kan gaan. En als jij kijkt naar die namen van Roma... ervan uitgaan dat ze met de sterkste elf gaan spelen... heb je Zaniolo, Abraham en Pellegrini... die de aanvalsdriehoek vormen. Nou ja, dat is wel een driehoek waar de kwaliteit van afspat... en waarbij Vitesse... waarvoor Vitesse echt wel bang zal zijn, eerlijk gezegd. Dat zijn namelijk de beste spelers. En Mkhitaryan daar ook nog bij. Roma absoluut een grote favoriet. 35% kans dat die doorgaan. Maar ja, Vitesse-fans, jullie kunnen je ook vasthouden in die 5%. En als er één club is die het zelf kan verpesten in Italië... dan is het samen met Inter en Napoli toch wel AS Roma.
Het is vooral gigantisch wisselvallig natuurlijk. Ja. Ja, maar dat zag je eigenlijk vorig seizoen ook. Want toen winnen ze natuurlijk van Ajax, schakelen ze Ajax uit. Maar die gaan dan net zo makkelijk weer af tegen de volgende. Ja, het is,
tegen United werden ze echt afgedroogd. Ik ga erheen. Heb je nog getwijfeld om erheen te gaan naar Vitesse Roma?
Jij gaat voor Mourinho, toch? Jij gaat zijn handtekening scoren.
Ik ga voor Mourinho, ja. mijn grootste... de grote tegenvaller rond voetbalgebied met corona... is dat de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder niet doorging. Want daar zou ik ook heen gaan, in de Galgenwaard. Toen werd de gastenlijst bekendgemaakt. En daar de spelerslijst die dus zouden gaan spelen. Stond Milito op, Julio Cesar, Materazzi, Mourinho als trainer. Zowat het hele treble-winnende Inter zou naar Utrecht komen... Dus als Mourinho nu wel weer een keer naar Nederland komt, want die wedstrijd wordt toen twee keer afgelast.
Ja,
dan ga ik erheen en dan ga ik met een shirt of met zo'n spandoek.
Mourinho, mag ik je handtekening?
Mourinho, ja, mag ik je das hebben? Dan wie weet geeft die man wel. Ik zit wel op een verkeerde plek daarvoor, maar dat maakt helemaal niet uit. Nog heel veel stilstaan bij Roma-Atalanta, want de Roon kreeg een rode kaart. En ja, dat was wel weer dom, hè?
Ja.
Jij vond dat Calimero-gedrag...
Ja, maar goed, het is gewoon weer, nou goed, vooral weer zijn reactie natuurlijk op Twitter. Atalanta wordt voor mij echt zo'n jeukclub. En dat vind ik heel jammer, want ik heb heel lang, of tenminste, en nog steeds bij Vlagen, kan je gewoon genieten van het voetbal. Maar ze hebben steeds vaker, en dat hebben we een paar weken geleden ook gezegd, dat jankgedrag, gewoon dat alles, ze beginnen ook een beetje in die eigen complotten te geloven, dat iedereen dan nu opeens tegen Atalanta is. En
ja,
je wordt er zo moe van. En nu ook dat Gasperini, die komt dan weer niet met de media praten, en dan stuurt hij weer die gekke sportief directeur die dan vorige keer ook weer allemaal bizarre uitspraken deed. Ja, het begint echt te jeuken. En dat vind ik eigenlijk gewoon heel jammer, ook gewoon om dat bij mezelf te merken, dat ik die clubfilm onsympathieker begin te vinden.
Ja,
maar
ja.
Ik snap gewoon echt niet waar het voor nodig is. Want dit ook. Ik bedoel, je maakt een overtreding. Ja, goed, was denk ik geen overtreding, maar een hele mooie fopduik van Oliveira.
Ja.
En goed, scheidstrap erin. Hou gewoon je mond en loop weg. Want wat heeft
hij
nou
voor
zin?
Hij kreeg al geel. Hij kreeg daar al geel voor, toch?
Nee, absoluut niet. Want hij hield die kaart in zijn zak. En pas toen hij begon te schelden, was het gele kaart 1. En dan gaat hij door en dan krijg je de gele kaart 2. Dat is nog...
Ja.
Kijken dat je het dan nog één keer doet. Ik zei het ook van de week op kantoor. Dat één keer, prima. Maar goed, als je dan nog zo dom bent dat je dan nog steeds door blijft gaan... Ja,
dan ben je echt boos.
Dan ben je niet boos, dan ben je dom, toch? Ik bedoel...
Ja, woedend. Dan ben je ziedend, woedend. En dan heb je jezelf niet meer onder controle, blijkbaar.
En een van die dingen... Kijk, ik snap dat sowieso niet. Van wat heeft het nu voor zin om nadat er is gefloten... dan nog een discussie te gaan houden met iemand. Dat doen trainers ook zo vaak. Denk van, maar wat denk je dat hij dan gaat doen? Dat zo'n scheids dan zegt van, nou, eigenlijk, meneer Gasperini, ik ben het volledig met je eens. Ik leg hem toch nog even op de stip.
Ja, omdat daar het rommelt daar zo erg rond de scheidsrechters. En dat hebben zichzelf echt heel erg aangemeten. Die woede na Fiorentina-Atalanta was op zich wel terecht. Nu waren ze ook weer boos over een tackle van Demiral op Abraham. Waarbij Abraham... de spits van Roma dus op het been van Demiral stond. Vonden ze rood voor Abraham, kreeg hij niet. Demiral tweette daar na afloop ook weer wat over. Dus ja, het rommelt daar heel erg rond de scheidsrechters. Maar ja, waar het gaat rommelen rond de scheidsrechters... gaat het ook vaak sportief niet zo goed. Want Atalanta is de laatste tijd gewoon iets troever. En gewoon het hele seizoen al heel erg wisselvallig. Vorige week dan wel natuurlijk nog goed thuis tegen Sampdoria. Maar dan verliezen ze wel weer bij Roma, wat... echt niet hoeft. En dat is voor hen wel jammer, want daardoor is die Champions League plek wel iets meer uit zicht aan het raken. Wel nog steeds maar 6 punten achter Juve met 1 wedstrijd minder gespeeld. Dus nog alles om voor te spelen. Maar als ze het hier door weggeven, dan is het echt door zichzelf en niet door de scheidsrechters. Ik stel voor dat we nog even langs de andere potjes gaan.
Ik heb genoten van Venezia tegen Sassuolo. Ik heb net al een paar keer Sassuolo genoemd. Omdat hij het hele seizoen natuurlijk al voor vooral spektakel zorgen. Niet altijd even mooi voetbal. En dit was echt een gigantische spektakelwedstrijd. Want er waren 4 penalties waarvan er eentje werd gemist. De ene nog stommer dan de andere qua hoe die werd weggegeven. 2 afgekeurde doelpunten van Venezia.
Ja.
En dan uiteindelijk, en die Pairetto. En dat is natuurlijk ook wel een mooi verhaal. Dat is dus de zoon van een andere scheidsrechter die ook Pairetto heet. En die was ooit verbonden met... of tenminste, die was...
betrokken bij Calciopoli.
Betrokken in de Calciopoli, het Calciopoli-schandaal rondom Juve toen natuurlijk. Met Luciano Moggi. En natuurlijk ook de scheidsrechter die ervoor zorgde dat Mourinho zijn straf kreeg. Want die deed toen een paar weken terug dat mooie telefoongebaar. maar goed, en die,
2 weken geleden was dat dan weer, inderdaad.
Ja, en hij heeft nu net Pairetto, de zoon, dus Pairetto junior, heeft dus voor elkaar gekregen wat zijn vader nooit is gelukt. om 4 penalties in 1 wedstrijd te geven.
En hij uiteindelijk heeft haarimplantaten ook, hè? Hij was altijd heel erg kaal.
Hij ziet er sowieso heel gek uit, hè?
Het is echt een raar... Je moet hem even googlen, want hij was altijd kaal volgens mij. En opeens kwam hij toen, volgens mij na de zomerstop, kwam hij opeens terug met haar. Een soort Antonio Conte.
Hij ziet er heel gek uit.
Ja, goed. Vind ik ook. En ook een beetje, geweest.
Nee, het is
geen goede haartransplantatie.
Ook nog is. Ja, het is ook gewoon een hele matige scheids. En nu in het voordeel van Sassuolo 4-1... maar ik heb wel echt genoten van die wedstrijd. En ik zag ook inderdaad op internationale... bij een paar accounts van de analysts onder andere... dat het volgens mij de eerste wedstrijd in een top 5 competitie was in meer dan 2 jaar, waar beide ploegen meer dan 3 expected goals hadden.
Door de penalties ook, hè? Want het is
mede door de penalties pingels, natuurlijk, ja. Maar het was wel, het was echt een spektakel. Spektakelstuk.
Nou, en bij Sassuolo kan je ook gewoon genieten van de kwaliteit die daar rondloopt. Want je ziet het en je ziet Raspadori goed spelen. Berardi is altijd goed. Scamacca gaat een transfer maken aankomende zomer. En dat is eigenlijk elke week, ook al spelen ze misschien niet zo goed soms, toch wel heel erg genieten. Want je ziet altijd wel een speler die absoluut binnen nu en een paar seizoenen of binnen nu en een paar maanden zelfs een stap gaat maken. En dat is wel interessant om te zien, vind ik. Dat die talentenfabriek nog steeds doorgaat, ook onder Dionisi. En dat ze ook nog steeds vol op die aanval spelen. En dat is elke week zo bij Sassuolo. Dit jaar het wel super lastig tegen de laaggeklasseerde teams. Tegen de goede teams, gewonnen tegen Milan, Inter en Napoli en Juve. Op bezoek bij alle drie toch zelfs? Volgens mij. Op bezoek
ja,
bij
zeker.
Op bezoek bij alle drie, ja precies. Dus als je nog wat te doen hebt de komende weken en je verveelt je, of niks te doen hebt dus, dan moet je echt wel even kijken naar Sassuolo. Volgende week op bezoek bij Salernitana. Daar kan wel eens veel gescoord gaan worden. Udinese 2-1 Sampdoria. Udinese toch weer eindelijk een keer iets overtuigender. Sampdoria blijft dit zovallig, hè? Ook onder Gianpaolo.
Wel weer de terugkeer van de Atomic Ant. Sebastian Giovinco.
Raar om hem te zien, hè? Toch weer terug in de Serie A.
Ja, maar gevoelsmatig is hij ook gewoon 50 of zo intussen. Maar goed, het valt reuze mee. Want hij is natuurlijk, wat ik zeg. Ik heb hem daar in de MLS natuurlijk bij Toronto heeft hij een tijdje gespeeld. Hij heeft nog bij Al Hilal geloof ik ergens en Al Ali in de woestijn.
Hij is 35 nu.
Ja, je hebt toch het gevoel dat die man al 10 jaar geleden is gestopt met voetballen. Omdat hij 2015 denk ik ook voor het laatst in Italië speelde toen. Maar goed, het is leuk om hem weer te zien, hoor, daar niet van. Maar
dat wel, maar het is gewoon niet goed bij Sampdoria.
Nee, en je vraagt je af wat hij dan nog kan brengen op die leeftijd en in zo'n ploeg. Maar wat dus wel mooi was, volgens mij was hij dus betrokken bij een van de kortste wissels. Sowieso de kortste wissel dit seizoen, want het was dus Sensi die eruit ging. En die is 1,12 meter.
Ja.
Giovinco, die haalt 1 meter niet eens.
1,11 meter.
Die kan erin.
Precies. Ja, precies. Dat is zo'n fysiek winnen ze het niet daar. Ook met wie dan ook niet. Caputo scoort nog wel voor Sampdoria. Dat is altijd leuk om te zien, vind ik. Udinese toch iets sterker. Deulofeu, de beste man van het veld. Udoji, die tegen Milan ook al scoorde, deed het ook tegen Sampdoria. Dat was prima voor ze. Wonnen met 2-1 en Udinese weer iets meer uit de degradatiezone. Cagliari-Lazio, waarbij Cagliari de afgelopen weken heel goed in vorm was. En Lazio de machine toch ook wel iets aan het rollen heeft, leek een mooie wedstrijd te worden. Was het ook, maar vooral voor Lazio, won met 0-3. Ciro Immobile nu topscorer of Serie A topscorer aller tijden van Lazio. En ook weer bovenaan de topscorersranglijst samen met Vlahovic, 20 goals. Gaat Lazio zich nog mengen in die strijd om tot de top 5 moeten we dan eigenlijk zeggen. Top 4 mogen we Lazio niet meer bijscharen, denk ik.
Nee, ja, kijk, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. En dat maakt het natuurlijk wel heel mooi dat er eigenlijk op dit moment nog steeds nergens iets beslist is. Ondanks dat we natuurlijk ook al regelmatig hebben gezegd dat Cagliari en Salernitana ten dode waren opgeschreven. En dat Inter een paar maanden geleden gewoon fluitend kampioen werd. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk heel mooi. Maar misschien zo'n plek. Ja, goed. Ja, het zit echt allemaal heel dicht bij elkaar ook natuurlijk. Hè? Fiorentina en Verona doen ook nog aardig mee.
Fiorentina is toch een beetje aan een vrije val. Want die speelde een dag later tegen Verona. Werd 1-1. Ook geen schande. Maar ja, zij deden ook een tijdje mee om die bovenste 4 plekken. En nu hebben ze straks niet eens Europees voetbal misschien.
Nou goed, het helpt natuurlijk niet als je spits wordt verkocht. Die er wel vrij makkelijk een paar balletjes in legt. Nou goed, en kijk, ja, wat ik zeg. Het is heel mooi dat die competitie nog steeds zo spannend is. En dat is natuurlijk ook de reden waarom we nog steeds iedere week hier een uur lang over van alles en nog wat kunnen lullen over die competitie.
Maar ook als het niet spannend is, doen we dat, hoor.
Natuurlijk.
Dan is het soms wat moeilijker.
Kijk maar naar Blessing, want die speelt voor de 6e keer op rij speelt hij gelijk. En daar is nog niet heel erg veel van te genieten. Maar goed, we hebben het er toch elke week over.
Ik zat te kijken. Ik zat achter de televisie en had niks te doen. Ik dacht, weet je wat? Iedereen is zo enthousiast over Blessing. Ik ga even kijken naar Genoa. Dus ik kijk die wedstrijd. En ja, wel met mijn laptop op schoot. Dus zo erg geconcentreerd was het ook niet. Maar er gebeurde zo weinig. En er was zo weinig van te genieten. Dat je je wel gaat afvragen of Genoa ooit nog gaat winnen. Want nu 6 keer achter elkaar gelijk gespeeld. 7 punten achter de veilige 17e plek waar Cagliari staat. Ja, er zijn wel wat aanknopingspunten voor Genoa. Maar die zijn vooral verdedigend. En aanvallend is het gewoon echt heel zwak, vind ik. En dat zag je
ook. Ze hebben 1 keer gewonnen dit seizoen.
Ja,
1 keer.
Dat is toch te slecht.
We zijn 28 wedstrijden bezig. Ze hebben 1 keer gewonnen.
Dan verdien je die degradatie. Maar het is gewoon aanvallend te slecht. Want ook als Destro invalt, laat hij niks zien. En een Yeboah die mag starten, is echt niet de speler die je naar handhaving schiet. Hetzelfde geldt natuurlijk met alle respect voor Arbert Gudmundsson, die van AZ overkwam. Dat is iemand die mee kan hobbelen, maar niet een leider die Genoa naar handhaving schiet. En ja, daarvan heb je gewoon een lading spelers op het veld lopen bij De Rosso Blue. Waarover ik denk, ja, tegen wie gaan zij dan nog punten pakken? En dat is voor Blessin, of hoe je het ook zegt, wel zorgwekkend, zou ik zeggen. Want Empoli is de afgelopen weken ook slecht in vorm. En zulke soort potjes moet je toch echt gaan winnen om toch in die Serie A te blijven. Ja, sorry Hans Otte, ik zie het somber voor je in.
Echt nog wel een mooi verhaal voor de Genoa fans, dat Criscito nog wat langer in Genoa blijft. Want er was sprake van, hij is natuurlijk aanvoerder, neemt alle penalties. Is daar toch wel een beetje een boegbeeld van de club eigenlijk sinds de terugkeer vanuit Rusland. En hij zou eigenlijk nu, ja, wat is het, maart? Nou, dat is het al. Hij zou eigenlijk nu richting Toronto gaan, ook naar de MLS. Dat contract dat lag daar klaar. Maar alleen hij schijnt nu dus toch gezegd te hebben van, nou goed, ik maak in ieder geval eerst het seizoen af, want ik wil Genoa in de Serie A houden. Ik ben benieuwd of ze hem in juli nog wel willen hebben.
Nou, kijk, ja, misschien wel. Want ik vind wel een speler die nog steeds wel iets kan toevoegen aan een elftal. Het is pech voor Genoa dat Sinjo van Heusden er weer lang uit ligt. Zijn seizoen is voorbij. En dan heb je Criscito toch wel meer nodig om die verdedigende gaten te dichten. Stel Sinjo was niet geblesseerd geraakt, dan had Criscito die stap misschien wel gemaakt, denk ik. Toch vervelend dat een kwaliteitsspeler dan weer zo lang uit ligt. En voor Van Heusden ook niet de eerste keer dat zijn seizoen vroegtijdig eindigt. Bologna-Torino 0-0, gaan we niks over zeggen, stel ik voor.
Dat lijkt me heel verstandig.
Toch, niks gebeurd. En dat zijn ook twee teams die elkaar... die echt precies even goed zijn ongeveer. En ook allebei op een prima plek staan, 11e en 12e. En elkaar in evenwicht hielden. We hebben nog tijd voor de column van Jurriaan van Wessem. Daarna gaan we nog even vooruitblikken op de komende Champions League week, de komende Europa League week, de komende Conference League week en de komende Serie A week. En daarmee beginnen we alvast met Jurriaan. Die kijkt alvast naar Milan-Empoli.
In het komende weekend staat AC Milan-Empoli op het programma. En dat is hoe dan ook een bijzondere wedstrijd voor het Nederlandse voetbal. Ik ga even terug naar 10 april 1988. San Siro is tot de laatste plaats gevuld. De thuisploeg heeft met nog 6 speeldagen te gaan een achterstand van 4 punten op Napoli, dat deze middag met 1-0 zal winnen van Inter, dankzij een doelpunt van Diego Maradona. Daarmee zet de Zuid-Italiaanse ploeg een stevige stap op weg naar een titelprolongatie. Maar het is mooi weer in Milaan en de fans van Milan willen vooral hun eigen ploeg zien schitteren. Toch maakt zich in de voorjaarszon een zekere loomheid meester van de ploeg. Bij rust staat het tegen Empoli nog 0-0 en daarom neemt Arrigo Sacchi een opmerkelijk besluit. Hij laat de van een enkel blessure herstelde Marco van Basten invallen voor topscorer Pietro Paolo Virdis. Het moment is gekomen waar misschien een half jaar naar is uitgekeken. Terwijl Milan onder aanvoering van een almachtige Ruud Gullit prachtig voetbal speelde, ontbrak van Basten. Hij moest in oktober onder het mes na een mislukte start bij Milan. Hij liet zich opereren aan de Prinsengracht in Amsterdam en revalideerde deels op Milanello en deels op het Olympiaplein. In maart mocht hij weer tegen een bal trappen. Daar stond hij alleen op een verlaten trainingsveld en schoot op doel. Als een klein kind waande hij zich onbespied. Achter een boom stonden de nieuwsgierige Adriano Galliani, de directeur van Milan, en Arrigo Sacchi. Ze keken stiekem toe. Van Basten gaf zelf commentaar bij zijn schoten. Hij trapte de bal opeens in de kruising. En daar maakt Marco van Basten de winnende goal in deze finale. Milan heeft eindelijk weer de Europa Cup gewonnen, riep hij in het Nederlands. Maar Galliani en Sacchi begrepen echt wel wat er werd gezegd door hun sterspeler. Ze liepen tevreden weg zonder dat Marco het merkte en wisten dat het toch goed was gekomen. Een paar maanden eerder, na zijn eerste thuiswedstrijd in de Serie A, had Van Basten zich negatief uitgelaten over Sacchi. Fiorentina had met 2-0 gewonnen in San Siro. Van Basten kwam, zoals afgesproken, na de wedstrijd naar mij toe en beklaagde zich over de tactiek van de coach. Ik wilde hem nog wel beschermen in de roze krant, maar een collega van Voetbal International schreef het wat harder op. En dat resoneerde natuurlijk in Italië. We moeten anders spelen, maar de trainer wil het op deze manier. Dat schiet niet op. We hebben nu alweer 2 wedstrijden op rij verloren, zei de pas 22 jaar oude aanvaller. Een week later schreef Sacchi voor de uitwedstrijd bij Cesena de opstelling op een bord. Van Basten stond niet bij de 11 namen en vroeg uitleg aan de coach. Ja, Marco, jij komt lekker naast me zitten in de dugout, want dan kun je me precies vertellen hoe we moeten spelen. Want ik ben ook maar een beginnende trainer, zei Sacchi. De enkelblessure maskeerde het feit dat Virdis de basisspeler was en Van Basten de reserve. Binnen een maand ging Marco onder het mes en begon Milan te schitteren naar de ideeën van Sacchi. Maar op 10 april was Van Basten daar dan eindelijk voor het publiek van San Siro, als invaller met rugnummer 16 tegen Empoli. Een kwartier na rust nam hij de bal aan, speelde zich vrij en schoot hem van buiten het strafschopgebied in het doel. Er ging een enorme schreeuw van vreugde door San Siro. Ancelotti rende van ontlading tegen de touwen van het doel. Van Basten liep in trance naar de achterlijn om zich door zijn ploeggenoten te laten vetteren. Hij kreeg een staande ovatie. Het was de eerste stap van een voor hem onvergetelijke zomer die in München een absoluut hoogtepunt bereikte met zijn prachtige volley in de EK-finale. Ook daarom is Milan-Empoli voor altijd een wedstrijd in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. En een jaar later zou hij ook echt voor Milan scoren in een Europacup-finale, zoals hij op dat verlaten veld van Milanello had aangekondigd.
Voor Milan-Empoli van zaterdagavond ook nog genoeg Europese potjes natuurlijk. We hadden het net al eventjes over Vitesse-Roma in het Gelredome, waarbij de fans zich hopelijk dit keer wel gedragen. In ieder geval die van Vitesse en hopelijk die van Roma ook. Morgen ook nog Champions League, Liverpool-Inter. Geloof jij nog in het wonder van Anfield?
Nou goed, als ik jou net heb gehoord, kan ik beter gewoon lekker wat anders gaan doen. Ga ik lekker een hapje eten en een spelletje spelen s'avonds. Ja, want
naar de film.
Ik denk dat jij het beter kan antwoorden dan ik. Maar nee, ja goed, zoals jij zegt, er moet wel iets heel geks gebeuren. Dat wil Liverpool in eigen huis uitgeschakeld worden door Inter. En
ik heb echt geen geintje op. Ja, laten we er eerlijk
maar goed,
over
dat
zijn.
Had je vorige, ja. Dat had je vorige keer natuurlijk eigenlijk ook al niet in die thuiswedstrijd.
Nou ja, toen wel iets meer. Maar toen had ik ook al het uitduel in mijn achterhoofd. Want als Inter die wedstrijd wel met 1-0 had gewonnen, waren ze er alsnog morgen uitgegaan. Nu hebben ze met 0-2 verloren, terwijl ze dat heenduel wel echt beter waren dan Liverpool, vond ik. Vaak hadden moeten scoren, deden dat niet. Liverpool deed het wel. Het standaard liedje, de Nederlandse ziekte. Dan ga je als Inter naar Engeland met een 2-0 achterstand. Moet je daar eigenlijk 3 keer scoren. Ja, dat zie ik ze niet doen. En dan hopen dat Liverpool ook niet scoort tussendoor. Met Mané, Salah en wie er ook naast speelt, Jota misschien wel morgen. Tegenover je. Dan zie ik dat somber in. En dan denk ik niet dat het gaat lukken. We hebben ook nog Atalanta-Leverkusen donderdag in de Europa League. Eerste wedstrijd. Op zich wel prima, toch? Mooi affiche.
Ja, dat is een mooie loting, denk ik. Natuurlijk Leverkusen een beetje. Ja, goed, om nou te zeggen, het Atalanta van Duitsland is misschien wat gek. Want het is natuurlijk wel gewoon historisch gezien een veel grotere ploeg. Maar ook natuurlijk een ploeg die aanvallend voetbal speelt. Toch ook vaak heel veel leuke jonge talenten overal vandaan had. Ook uit de eigen jeugdopleiding natuurlijk. Nu met, Florian Wiertz. Eerder natuurlijk Kai Havertz.
Absoluut.
Echt wel een hele. Ik vind persoonlijk een hele mooie club ook in Duitsland. En ja, Atalanta. Ik denk dat het toch wel echt een hele zware dobber zal worden. Ik denk
absoluut
dat het heel lastig wordt om daar langs te komen.
En dan hebben we nog de Serie A aankomend weekend, waarbij er best wel wat leuke potjes op het programma staan. Sampdoria-Juve, altijd mooi. Milan-Empoli dus, net al besproken door Juriaan. Fiorentina-Bologna, officieel een derby. De derby del Appennino, de derby van de Appennijnen. Verona-Napoli, echt heel lastig voor Napoli, daaruit in het Bentegodi. Torino Inter.
Goede herinnering aan de vorige keer ook natuurlijk. En dat hij daar speelde. Want toen ging Juve opeens nog de Champions League in.
Oh ja.
Dat was natuurlijk de laatste speeldag van...
Nee, hij was thuis bij Napoli.
En dat was toen thuis, maar goed, het affiche natuurlijk wel.
Ja, ja, absoluut. En Torino Inter, altijd moeilijk. Want Torino is dan misschien niet goed in vorm. Maar als je daar naartoe gaat, is het voor iedereen lastig. En dat zag je ook bij, dat zag je ook bij Juve toch, eerder dit jaar. Die wel wonnen. Maar waarbij Torino iedereen echt wat tegenstand kan bieden. Nog even tijd voor de luisteraarsvragen, Wes. Want we kunnen dan wel een uur terugblikken. Maar er zijn ook gewoon nog wat vragen op de Twitter- en Instagram-kanalen. Waarbij je ze altijd kan sturen. Op de dag van de aflevering. Het gebruikelijke recept, denk ik. Jij Twitter en ik Instagram.
Helemaal goed. Ik ga gewoon eventjes wat vragen stellen. Het enige wat je moet zeggen is ja of nee. Helemaal of misschien goed. Een hele korte uitleg. Ja, oké, okay, komt-ie. Ja.
We hebben niet lang meer namelijk.
Zien wij Verona of Fiorentina Europees voetbal halen?
Allebei niet.
Wordt het niveau van de Serie A jaarlijks minder?
Ja, dat vond ik een goede vraag. Die was van Hans. Hans Otte. Net al even genoemd. De voorzitter van de Nederlandse Genoa fanclub. De afgelopen 5 jaar is de Serie A beter geworden. Of eigenlijk de afgelopen 5 jaar tot het begin van dit seizoen. Denk ik. Want Milan werd beter, Inter werd beter. Juve misschien iets minder. Maar over het algemeen lag het niveau toch wel iets hoger. Alleen zag je afgelopen zomer dat alle beste spelers een transfer hebben gemaakt. Ronaldo ging weg, Hakimi, Lukaku, Eriksen natuurlijk om een hele andere reden. Maar dat waren wel spelers die het niveau van de competitie omhoog tilden. En dat zie je nu toch wel minder vaak, vind ik. Dus mijn antwoord is ja. Ben je het daar mee eens?
Ja, ik kan me er wel in vinden hoor. Maar wat je inderdaad zegt, het is wel natuurlijk het niveau van iedere competitie is een beetje... tenminste, het is niet lineair natuurlijk. Je hebt een keer een dal en dan weer een keer een piek. En je hebt wel het gevoel dat de competitie ten opzichte van inderdaad iets langer geleden weer toch wel weer wat terug is. Want natuurlijk eigenlijk na 2010 is het echt wel behoorlijk ingekakt eigenlijk in Italië. En je hebt wel natuurlijk geholpen door de aandacht die er natuurlijk naartoe is gegaan op een gegeven moment met de licht vanuit het Nederlandse oogpunt. Mertens die daar is gaan scoren. Ronaldo die natuurlijk toch wat is het, 3 seizoenen... Op zich
heeft
gepresteerd. Ja. Zie je dan toch wel dat het toen weer omhoog is gegaan. En ja, qua talent is er denk ik genoeg. Alleen echt de absolute topspelers die spelen daar niet. En dat is natuurlijk misschien het enige kritiekpuntje wat je kunt hebben. Want ik denk als een Vlahovic en een Chiesa straks samen kunnen spelen bij Juve, bij Inter heb je Barella, Bastoni, wat ook gewoon top is. Ja. Bij Milan heb je natuurlijk gewoon de talenten die ieder seizoen steeds beter worden.
Theo is potentiële wereldtop.
Ja, absoluut. Er is genoeg potentie. En dat is natuurlijk op zich ook wel leuk dat je nu misschien juist naar de Serie A gaat kijken voor talent. Want dat is natuurlijk ook iets wat je misschien een jaar of 20 geleden nooit zou hebben gedacht.
Nee, en als je even kijkt naar de derby van Milaan van 5 jaar geleden, dan zie je echt veel minder goede spelers op het veld staan dan dit seizoen. Dus dat is de beste graadmeter wat mij betreft. Dat er naast Juve meer teams goed zijn. En Napoli ook weer een beetje op de weg terug, toch? Hè? Ik bedoel, 10 jaar geleden met Cavani, Hamsi, Gravetzi. Een supergoed team. Daarna wat schommelingetjes. Maar zulke soort teams heb je wel nodig om die kwaliteit in de top van de Serie A hoog te houden. Nog even 1 vraag van of 2 vragen van Instagram dan. Welke speler van Salernitana speelt volgend seizoen nog in de Serie A?
Dat vind ik echt dat is zo mooi, even denken.
Een vraag met een hoge moeilijkheidsgraad, vind ik.
Nou goed, aangezien ze natuurlijk een hele hoop huurspelers hebben, zullen er natuurlijk wel iets meer zijn misschien. Natuurlijk van Juve onder andere Dragusin en Castanos gehuurd. En het zou me verbazen als die dan volgend seizoen niet in de Serie A zouden spelen bij een laagvlieger. Maar goed, je zou eigenlijk op basis van wat ze hebben laten zien. Ja.
Bonazzoli.
Ja.
Jij niet?
Misschien Verdi.
Ja, Bonazzoli, Verdi.
Misschien die Djuric, die spits. Dat die zal ook misschien naar een andere...
Mooie bomber.
Ik weet niet wie er gaat promoveren. Misschien is dat Cremonese of Pisa of zo. Dan gaat hij daar naartoe. Eigenlijk verdient...
Ja, nee, ga jij maar.
Nee, ik wilde eigenlijk zeggen, ze verdienen het eigenlijk niet nog een seizoen te krijgen.
Nee, ook niet om allemaal vermeld te worden. Maar ze hebben superveel huurlingen. Dus we gaan zeker nog een aantal namen terugzien van hen. En de vraag waarom we niet meer in de studio opnemen. Simpelweg omdat we geen studio meer hebben. Dat is een goede vraag van Kenoes, heet hij op Instagram. We hadden een deal tot begin dit jaar en begin het kalenderjaar. En daarna is die deal niet meer doorgegaan. Dus we nemen nu via het internet op. Voorlopig nog tot het einde van het seizoen. Dan kijken we nog hoe we het volgend jaar gaan aanpakken. Maar tot die tijd zul je het met ons moeten doen via... waarbij wij opnemen via een digitale verbinding. En waarbij de podcast wordt gemonteerd door Harmen Ridderbos...
Moeten we toch even een keer noemen?
Ja, zeker. Daar vorige week heb ik het nog net aan gedaan.
De unsung hero.
Ja, precies. Dat is, die zorgt ervoor dat we een soort radiogeluid krijgen bij deze podcast. En daar zijn we hem ook super dankbaar voor. Doet dat in zijn vrije tijd. Dus bij deze nogmaals dank, Harmen. Ook dank aan Friends of Sports en FC Afkikken natuurlijk, die deze podcast nog steeds produceren. In ieder geval tot het einde van het seizoen. En ja, voor nu bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Dan is er hopelijk weer veel gebeurd, Wes. Tot die tijd kan je ook nog even tips, hints, trucjes laten weten via de sociale mediakanalen, via Instagram, via Twitter, via alle andere kanalen waarop je ons kan bereiken. Kan je ons zoeken op onze eigen namen, Willem Haak en Wesley Victor Mak, ook op Lo Stadio. En ja, dat is het wel voor deze week.
Ik heb zelfs allemaal vriendschapsverzoeken gekregen op die bier-app waar ik het vorige week
over had. Ja, is dat zo? Schitterend. Daar doe je het voor. Dat ben je. Dus er zijn veel, veel Belgen en Nederlanders die app gewoon hebben. Misschien moet ik gewoon weer downloaden.
Ja, als je toch van een biertje houdt zo op zijn tijd, dan kan dat helemaal geen kwaad.
Nou, dan moet je gewoon Wesley even toevoegen. Ik heb die app niet. Maar wij kunnen op een andere manier met elkaar in contact staan.
Ik ga er direct eentje open trekken.
Ja, heerlijk. Lekker op maandagavond. Niks mis mee. Wij zeggen... Tot volgende week.
Tot de volgende.
Perfect.
Nou, helemaal goed.